Goedemorgen. Tijdens het laatste liedje moest ik denken aan broeder Wim Koster. Waarschijnlijk dat er niet veel mensen van jullie hem hebben gehoord en dat is heel erg jammer. Geweldig man. Dus ik moet denken aan waarschijnlijk een van de grootste voorbeelden in mijn leven, broeder Wim Koster. Broeder Wim Koster die vertelde ooit het verhaal over de ganzenkerk. En ik zat erbij en papa en mama die zaten daarbij. En het verhaal ging zo, ik moest eraan denken tijdens het laatste liedje. In de ganzenkerk komen elke zondag een menigte ganzen samen. En al die ganzen die zitten daar in de kerk. En de ganzenpastoor die staat daar van voor. En die vertelt, wij ganzen, wij zijn gemaakt om te vliegen. Oh! En al die ganzen die klapten in hun vleugels en ze waggelden terug naar huis. En de volgende zondag kwamen al die ganzen weer terug binnen gewaggeld. En die ganzenpastoor die zei opnieuw, wij ganzen, wij zijn gemaakt om te vliegen. Ja, en opnieuw klappen in de vleugels. Iedereen, halleluja, geweldig. En ze waggelden terug naar huis. En dat ging zo zondag na zondag door. En ik weet nog dat mijn mama, die vroeg toen aan Wim Koster, ja, hoe loopt het verhaal dan af? Ah nee, zegt Wim Koster, dat was het verhaal. Ja, korte preek, sorry. Nee. Ik stel voor dat we gaan proberen om het verhaal op een andere manier te laten aflopen. Maar hou dat verhaal in je achterhoofd. Vooral als we zomaar een liedje zingen met onze mond. Jezus, alles geef ik u. Ja, dat is makkelijk gezegd, hè. Het is ook daar dat we het over gaan hebben, inderdaad. Geert die heeft mij opgebeld. En hij vroeg aan mij, Daan, heb jij een uitdaging? Ja, dat moet eigenlijk wel lukken. Het was eigenlijk juist mijn allereerste zinnetje. Ik heb een belangrijke boodschap voor jullie vandaag. En ik ga jullie nu al vertellen, op het einde heb ik een kleine uitdaging voor jullie. Een oproep. Een beetje naar aanleiding van het zendingsnieuws wat we inderdaad hebben gehoord. Problemen die we horen in Niger. Doet mij ook wat schudden. Ik mag eigenlijk al een keer de eerste dia laten zien. Ja, fantastisch. Misschien herkennen ze het niet, maar dat ben ik met Nathan. Nathan is vandaag ook al aan bord gekomen. We staan te kijken in Zuid-Frankrijk. Je mag naar de volgende dia gaan. En je mag me eens vertellen wat je erbij denkt als je zo'n dia ziet. Hoe voelt dat?
De mama's zijn niet content.
De mama's zijn niet content, nee. Waarom niet?
Veel te gevaarlijk.
Veel te gevaarlijk. Moet je wel meekennen om te weten dat ik zo'n foto neem, of laat nemen, maar in werkelijkheid was het daaronder was het eigenlijk wel nog een grondje. Het is niet zo gevaarlijk als het eruit zag. Het coole aan zo'n foto vind ik, onze Nathan. Ja, dat manneke dat zit daar gewoon, die houdt mij vast, maar die heeft daar het volste vertrouwen in. Papa houdt hem vast. Altijd opnieuw. En ik heb het hier nog gezegd. En ik ga het nog een keer zeggen. Vanmorgen ook. Nathan die staat bovenaan de trap. Papa vangen. En die springt gewoon. Dat is dat kinderlijke vertrouwen. En ik heb het zo vaak gezegd. Ik ben er zo jaloers op. Ik moet denken aan een tijd terug. Dat we in een bidstond zaten. En Frida die bad. Heren, laat je gewoon alle zieke mensen beter worden. Ja. Ik heb dan zo de neiging om heel stilletjes. Stiekem te bidden, ja heren, inderdaad, maar laat uw wil geschieden. Het is gewoon het basisvertrouwen, waardoor dat we telkens weer opnieuw worden opgeroepen van vertrouwen. Vertrouw op de Heer, Hij kan het. En we zeggen het zo gemakkelijk met onze woorden, en ik zie het zo'n gemakkelijke contrast met hoe dat ik er zelf in het leven sta. Misschien herken je het helemaal niet. Ja, dan is het niet voor jou, sorry. We denken het zelf zo vaak beter te weten. Geert, die zei het ook, hè. Er klopt iets niet in mijn hart. Als iemand zegt tegen mij, er klopt iets niet in mijn hart, dan denk ik, ja, dan moeten we snel bellen naar een ambulance. Dan hebben we een probleem. Er klopt iets niet in mijn hart. En ik heb hetzelfde gevoel, dikwijls. Er klopt iets niet. We horen die verhalen van in Niger vanuit onze stoel. En we nemen het aan. Maar hoe zouden we zelf daarop reageren? Ik heb heel wat bijbelteksten vandaag. Ik ga ze niet allemaal in detail doorlezen. Ik ga dikwijls gewoon vertellen wat erin staat. Je mag naar de eerste bijbeltekst gaan. Als je zelf een bijbeltekst, bijbel bij hebt, alsjeblieft neem hem mee. We gaan kijken naar een overbekende tekst over vertrouwen uit Matteüs 6. Een mooi toepasselijke bijbeltekst, Matteüs 6, vers 25 tot 29. Je mag India verder gaan als je wilt. Ja. Of niet? Nee, lukt het niet? Ah ja, toch wel. Ja, het is goed. Laat maar. Goed. Een heel bekende bijbeltekst, hopelijk of niet. Waarin dat Jezus zegt van, jongens, je moet je eigenlijk niet zoveel zorgen maken. Maak je dan geen zorgen over je eten, over je drinken. Of over je kleren. Kijk eens naar de vogels in de lucht. Let eens op die bloemen in het veld. Let eens op hoe dat die groeien. Kijk eens naar die vogels in de lucht. Het klinkt zo heerlijk onbezorgd. Het klinkt als een heel erg idyllisch plaatje. Je hoeft je geen zorgen te maken. Let eens op de veldbloemen die dat groeien. Ja, mooi. Moet je weten, ik kom van West-Vlaanderen, van een boerendorpje. En ik ging vroeger vaak met de fiets naar school. Ja, dan zag je inderdaad die bloemen langs het veld groeien. Vandaag hier langs deze kanten, daar zie ik dat al wat minder. Moet ik zeggen, als er hier iets met geur of met kleur de kop boven steekt, dan wordt het meestal afgemaaid of platgespoten. Dat is onkruid. Het klinkt mooi. Maar, sorry hè, soms weet ik het wel beter, denk ik dan. Want ja, het staat er toch, hè? Je moet je geen zorgen maken. Ik denk dat je nog eentje verder mag gaan, Timo. Nee, toch niet. Oké, eentje terug dan. En nog eentje en nog eentje. Ja, we gaan terug naar de Bijbeltekst. Ja, sorry, mijn fout. Oké, goed. Het staat er wel, je hoeft je geen zorgen te maken. Alles is mooi, maar ergens denk ik, het klopt niet. Want dan zeg je eigenlijk ook, je hoeft je geen zorgen te maken over de christenvervolging in Niger. Je hoeft je geen zorgen te maken over de honger en de ellende in de wereld. Ja, moeten we dat langs ons heen laten geleiden? Dat is puur onverschilligheid. Dat is toch niet christelijk? Dat kan toch niet de boodschap zijn? Nee. Oké, nu mag je er naartoe gaan. Voilà, dank je. Perfect, Timo, dank je. Vertrouwen is een levensstijl. En ik ga vandaag, ja, we hebben het over vertrouwen. En ik ga verschillende aspecten proberen aan te stippen over vertrouwen. En mijn eerste puntje gaat zijn, vertrouwen is een levensstijl. Hoe zit het dan? Mogen we niet bezorgd zijn? Want als we verantwoordelijkheden hebben, ja, dan is het toch normaal dat je daar soms ook zorgen over maakt. Als jij verantwoordelijk bent voor zendelingen, als jij verantwoordelijk bent voor je kinderen, als je verantwoordelijk bent voor een gemeente, dan maak je daar zorgen over of niet? Jezus verbiedt ons niet om zorgzaam te zijn. Ja, Jezus verbiedt ons niet om zorgzaam te zijn, integendeel. Er is juist heel veel waar wij voor moeten zorgen. We hebben onze verantwoordelijkheden. En daarom vind ik het zo tof dat Jezus juist een paar voorbeelden uit de natuur aanhaalt. Want het is niet zo, als we kijken naar die vogels. Ja, als een vogel de hele dag gewoon lui in zijn nest zou blijven liggen, letterlijk. Ja, dan gaat hij op het einde van de dag geen eten hebben, sorry. Een vogel moet dan eigenlijk nog steeds erop uitvliegen om zijn eigen eten te gaan zoeken. En ook dat van zijn jongen. Die heeft wel degelijk zijn verantwoordelijkheden. Hetzelfde geldt ook voor die veldbloemen. Ja, die moeten ook zorgen dat zij aan hun levensstappen komen. En dat is het contrast. Jezus die houdt hier geen pleidooi voor onverschilligheid, voor luiheid. Maar hij leert ons met verantwoordelijkheden om te gaan. Met de juiste houding. Met de levensstijl. Rustig zonder vrees, zonder angst. Zodat we er zelf niet aan door hoeven te gaan. Ja, we hebben onze verantwoordelijkheden, maar we mogen vertrouwen op de Heer. Is er iemand van jullie die dat nog Spreuken 3 vers 5 kent? Tony kent hem nog. Die laten we zien, hè. Spreuken 3 vers 5. Ja, een beetje luider. Vertrouw op de Heer met heel je hart en steun op je eigen inzicht. Niet. Ja, goed. Ja, doe maar, Tony. Timo. Vertrouw op de Heer met heel je hart en steun op je eigen inzicht. Niet. Vertrouw niet op je eigen inzicht. Denk aan Hem bij alles wat Hij doet, dan baant Hij voor jou de weg. Vertrouwen is een levenshouding. Dat is mijn eerste puntje. Het volgende puntje wil ik eigenlijk met een filmpje laten zien. Misschien hebben jullie al een keer gehoord van Blondin. Het is een koordanser. Het coole aan is, ja, dat is altijd een uitdaging om een filmpje te laten zien. Ik mag naar de volgende dia gaan. Ik hoop dat je het hebt een beetje kunnen begrijpen. Sorry, het was in het Engels. Ik heb er geen ondertitels voor. Belangrijk puntje zei Henny van... Ja, misschien heb je het verhaal begrepen, maar een van de frappantste dingen was dat oud vrouwtje dat uiteindelijk bij Blondin in de kruiwagen ging. Dat was zijn eigen moeder. Dat was de enige die dat werkelijk durfde haar leven in hun handen te leggen. Dat is mijn volgende punt. Ik vond het cool om te horen dat het verhaal wat ik al zo vaak had gehoord eigenlijk echt waar is. Die mens die heeft echt bestaan. En het volgende punt... Is niet alleen, vertrouwen is niet alleen een levenshouding, maar het voegt woord bij daad. Dat klinkt radicaal, hè? Oei, oei, we gaan toch niet te fanatiek doen, hè? Woord bij daad. Ja, dat is misschien een beetje het contrast tussen hier op zondagochtend te komen zitten en in je vleugels te klappen om te zeggen van ja, we zijn inderdaad gemaakt om te vliegen. In hoeverre durf jij daarmee verder te gaan? En dan wordt het persoonlijk. Hè? Dan ga ik echt vragen, in hoeverre gaat bij jou persoonlijk geloof in geloven? En in hoeverre gaat dat woord bij daad voegen? Welke stappen heb jij recent genomen in geloof? Recent, hè? Dus niet dat je trouw die telt niet meer en je studie kun je ook niet. Nee, welke stappen heb jij genomen recentelijk? Als teken van ja, God, ik wil woord bij daad voegen. We gaan nog een Bijbeltekst lezen daarover. En dan gaan we een keer kijken naar het leven van Abraham. Een van de geloofshelden, hè? Een van de betere voorbeelden van hoe dat hij zijn geloof laat samengaan met zijn daden. En we gaan een keer lezen uit Jacobus 2, vers 19 tot 23. Ik zat gisteren in de auto met Sias terug aan het rijden van de basket. En Sias zegt van, ah, kijk daar, een visje. Ja, de auto voor ons die had een visje. Dus ik zeg tegen Sias, ja, wat betekent dat dan, die vis? En Sias zegt, ah ja, dat betekent dat hij in God gelooft. Ik zeg, ja, goed, tot Sias. Maar betekent dat misschien nog meer? Ik vroeg aan Sias, gelooft de duivel ook in God? Nee. Ik zeg... Dan is het wel een probleem, want dan is het wel makkelijk. Ja, de duivel gelooft ook in God. Ik zeg, ja, maar wat betekent dat visje dan? Dat Jezus voor onze zonde is gestorven. Ik zeg, dat klinkt er al heel wat beter op. Jacobus 2, vers 19 tot 23. U gelooft dat God de enige is? Ja, daar doet u goed aan. Maar de demonen die geloven ook. En ze zitteren. Dwaas, wilt u het bewijs dat geloof zonder daden... nutteloos is, geloof zonder daden. Werd het onze voorvader Abraham niet als een rechtvaardige daad toegerekend dat hij zijn zoon Isaac op het altaar wilde offeren? U ziet hoe uw geloof en handelen daar hand in hand gaan. En hoe het geloof vervolmaakt wordt door daden. En zo ging ook in vervulling wat de schrift zei: Abraham vertrouwde op God. En dat werd hem toegerekend als een rechtvaardige daad. Hij wordt zelfs Gods vriend genoemd. Hier blijkt nog een keer: geloof heeft geen zin als je niet werkelijk doet wat God van je vraagt. En daar ook niet actief naar op zoek gaat. Als we kijken in het hoofdstuk over de geloofshelden, Hebreeën 11, vers 8 en 9, staat nog een keer dat Abraham zich getrokken voelde naar de plaats die hij als erfenis van God zou krijgen. En hij vertrok zonder dat hij zou weten waar hij terecht zou komen. Hebreeën 11, vers 8 en 9. Door zijn geloof ging Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam op weg naar een plaats dat hij in bezit zou krijgen. En hij ging op weg zonder te weten waarheen. Stel je voor, God roept jou, je moet gaan. Waar naartoe? Ga maar. Hij vertrok zonder te weten waarheen. En door zijn geloof vertrok hij naar het land waar het, dat hem beloofd was, maar hem nog niet toebehoorde. Geloof, het vertrouwen in God, dat durft zich blindelings aan hem, aan God over te geven. En God wil een wonderbaarlijk werk doen in de bedieningen van zijn kinderen, van jouw leven. Dat is mijn derde punt. Vertrouwen is een levenshouding. Het voegt woord bij daad. Maar het is ook blindelings vertrouwen. Geloven is blindelings vertrouwen. En als je dat vertrouwen hebt, als je dat geloof hebt, als je dat blindelings vertrouwen hebt, ja, dan kom je aan de volgende stap. Dan kunnen we kijken naar iemand als Paulus. Dan kunnen we kijken hoe dat hij woord bij daad gaat voegen. Hoe dat hij werkelijk gaat staan in Gods dienst en gaat vertellen en gaat handelen naar hetgene wat hij gelooft. Moet je weten, Paulus is gevangen genomen geweest en die moest zich gaan verantwoorden. En hoe doet hij dat? Hij begint te vertellen over God, over Jezus. Hij begint te getuigen. Juist op het moment dat hij gevangen genomen wordt omwille van zijn geloof, moet je een keer nadenken dat jou dat gebeurt. Je vertelt iets tegen iemand en ze zeggen: ah nee, jij mocht dat niet vertellen, want jij zit hier mensen te bekeren en dat willen wij niet. Bijvoorbeeld als leerkracht op school of zo. Als ze zeggen van: ah nee, je mocht daar niet over vertellen. Je wordt gevangen genomen, je moest je verantwoorden. En wat doe je op zo'n moment? Eerlijk gezegd, als ik in zo'n situatie zou staan, ik zou beginnen met compromissen te zoeken. Ik zou misschien gaan nadenken: oh ja, wel kijk, ik heb inderdaad wel dingen verteld over mij, maar dat ging over mijn persoon. Het was niet zozeer de bedoeling om iedereen hier te gaan zitten bekeren. Paulus die doet er een schepje bovenop. Paulus die gaat getuigen. En Paulus die gaat op die manier, omdat hij aan het getuigen is, gaat hij eigenlijk naar een steeds hogere instantie. Hij komt bij de commissaris van daar toen. Ze zochten eigenlijk naar een goede reden om hem de doodstraf te geven. En eigenlijk, hij was ook aan het geven. En uiteindelijk komt hij zelf bij koning Agrippa. We gaan een klein stukje lezen over Paulus bij koning Agrippa. Ja, laat maar zien. Uit Handelingen 26. Ik heb dan ook gedaan, zegt Paulus tegen koning Agrippa, wat mij door deze hemelse verschijning werd opgedragen. En die hemelse verschijning, ja, dat is God natuurlijk, maar hij probeert zich zijn taal aan te passen aan koning Agrippa. We gaan het niet helemaal lezen. Maar hij begint het te getuigen. Ga ik hier naar de volgende slide, als je wilt. En dan zie je, helemaal op het laatste, vers 23, namelijk dat de Messias zou lijden en zou sterven, en dat hij als eerste van de doden zou opstaan, maar zijn eigen volk en aan heidenen het licht te verkondigen. Hij, Paulus, op het moment dat hij de doodstraf voor ogen heeft, dus hier nog een keer schepje erbovenop. Dat is mijn volgende punt. Jij zegt misschien wel van: oké, ja, woord bij daden. Ja, ik wil blindelings geloven. Wel, het zou best kunnen zijn dat God aan jou gaat vragen om te getuigen. Sterker nog, dat vraagt hij ook aan jou. De grote zendingsopdracht. Matteüs 28. Ga dan heen en maak alle volken tot mijn discipelen. Vertel van hen. Getuig. Doop hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Ik weet niet in hoeverre dat jij daarin wilt gaan. Op het werk, of op school, of thuis. Ik weet niet in hoeverre dat jij daarin durft te gaan bij je familie. Om gewoon te getuigen. Want als je werkelijk die stappen volgt en als je eerlijk bent voor jezelf, woord bij daad voeren. Als je werkelijk God blindelings wilt vertrouwen, ja, dan ga je ook beginnen te getuigen. Het hoort erbij. Het is als bijna een teken van je geloof, van je vertrouwen. We gaan een keer terugkijken naar Abraham. Want Jezus zegt van, maak alle volken tot mijn discipelen. Lieve, die las het net voor. Ik geef je alle volkeren in mijn bezit. Gelukkig wie dat ze schuilen bij hem. God geeft ons de volkeren in zijn, als zijn erfdeel. En precies hetzelfde heeft hij ook gedaan bij Abraham. Abraham die woonde in Ur van de Chaldeeën. Dat is het tegenwoordige Irak. Een plaats waar er toen heel veel afgoden werden vereerd. Op dit moment is dat compleet islamitisch. En op een dag zei God tegen Abraham, verlaat uw land en uw stad en uw familie. Verlaat de familie en ga naar het land dat ik u ga wijzen. En dan gaan we een keer kijken in Handelingen 7. Dan gebeurt er eigenlijk iets eigenaardigs. Abraham die moest weggaan en dat heeft hem gedaan. En we weten allemaal waar hij naartoe ging gaan. Abraham die ging naar het huidige Israël, naar Canaan. Maar daar is hij niet meteen naartoe gegaan. Gaan we eens kijken in Handelingen 7 wat er daar gebeurde. Toen Abraham, de vader van het volk, nog in Mesopotamië woonde, voordat hij zich in Charan vestigde, verscheen God in al zijn luister aan hem en hij zei, trek weg uit je land, verlaat je familie, ga naar je stand, ga naar het land dat ik ga wijzen. En toen trok Abraham weg uit het land van de Chaldeeën en vestigde zich in Charan. En na de dood van zijn vader Terach, van zijn vader, bracht God hem naar dit land waar u nu woont. Gaan we een keer kijken naar wat hij precies heeft gedaan. Hè?
Ja, laat maar zien.
Abraham die komt van Ur in de Chaldeeën. We weten dat hij naar Canaan moest gaan. En wat doet hem? Hij gaat naar Haran. Naar Haran. Als je het goed kunt zien, zie je een lichtblauwe stippeltje. Abraham die gaat naar Haran. En die blijft daar totdat zijn vader, Terach, komt te sterven. En dan pas gaat hem door. Eigenlijk interessant. Apart. Waarom gaat hij niet gewoon meteen naar Canaan als hij daar naartoe moest gaan? Ja, vermoedelijk is dat ook wel een beetje zijn schoonvader, Terach, die had daarvoor iets tussen zat. Mijn volgende puntje. Ja, laat maar zien. Vertrouwen laat je ook niet afleiden. Ik ga het nog een keer met een zinnetje van Paulus zeggen uit Filippenzen 3, vers 14. Paulus die wint er nooit geen doekjes om, dat is zo heerlijk aan Paulus. Hè. Die zegt gewoon, ik ga recht op mijn doel af. De hemelse prijs waartoe dat God mij door Christus Jezus roept. Ik ga recht op mijn doel af, ik laat me niet afleiden. Kijk eens naar je afgelopen week. Oh, ik kan ook naar mijn afgelopen week kijken. Hoe was dat? Want ik ken misschien wel dat gevoel van, ja, ik wil heel graag God zijn wil doen. Ik wil heel graag doen wat hij van mij verlangt. En hoe vaak is je dat gelukt? Ik zal dan zeggen, wat heeft je tegengehouden? Hoe vaak heb je zo ergens een compromis moeten sluiten? Kom, we gaan halverwege even stoppen. Ik weet wel, we moeten van Ur naar Canaan, maar we gaan in Charan even stoppen. We gaan in Canaan, daar is nog wat onveilig. We gaan in Charan gaan we stoppen. Hoe vaak heb je een compromis moeten sluiten? Wat houdt je tegen? We gaan eens kijken naar Nehemia. Nehemia die ging de bouw van Jeruzalem, die ging de muren gaan herstellen. En die heeft ook heel veel tegenstand gehad op dat moment. Het volk werd ontmoedigd door al die tegenstand. En de bedoeling van de vijand was dat ze gewoon zouden ophouden. Ze werden tegengewerkt. Nu gaan we een keer kijken naar de reactie van Nehemia. Ja, Nehemia 6 vers 9. Want zij, dat zijn die vijanden, want zij wilden ons bevreesd maken. En ze zeiden bij zichzelf, hun handen zullen het werk nalaten. Het zal niet afgemaakt worden. En dan zegt Nehemia, wel nu, maak mijn handen sterk. Heren, maak mijn handen sterk. Maak mijn handen sterk. Op het moment dat je tegenstand hebt, op het moment dat je voelt dat je een compromis wilt sluiten, op het moment dat je zegt van, ik zal het morgen doen. Ken je het gevoel? Maak mijn handen sterk. En God heeft opnieuw kracht gegeven. En ja, die muur die is voltooid. Volgende puntje. Juist op het moment van tegenstand, vertrouwen. Heren, maak mijn handen sterk. Hetzelfde gebeurde ook bij Ezra als hij de tempel ging herbouwen. Zodra dat de fundamenten nog maar gelegd werden van de tempel, kwam er al tegenstand. Op een zeker moment werd zelfs de bouw stilgelegd. Maar de profeten die riep het volk op van alsjeblieft ga door. En ze zijn doorgegaan en de tempel is hersteld. Heren, maak mijn handen sterk. Jozua, telkens opnieuw. Jozua, wees sterk en moedig. Maak mijn handen sterk. Tenslotte, nog één puntje. Eén belangrijk punt wat hier niet mag aan ontbreken. Dat gaat over de volgorde. Je hebt misschien al een keer ooit de treinillustratie gezien, of niet? Ik mag me een keer laten zien. Zorg dat we alles in de juiste volgorde zetten. Want vertrouwen is een stuk emotie, dat is een stuk gevoel. Het is ook een stuk overgave. Maar de vraag gaat zijn, wat gaat je leiden? Ga jij je gevoel laten leiden? Ga jij zeggen van, ik voel me er vandaag niet naar. Ik voel Gods geest niet zozeer in mij. Of ga je de feiten laten leiden? Ga je God jou laten leiden? Gods woorden je laten leiden? En gaat daaruit voort je geloof komen, je vertrouwen komen? En als je dan gevoel hebt, als je dan merkt dat je geleid wordt, ja, dat is mooi. Als je dat gevoel niet hebt, moet die trein nog steeds kunnen blijven rijden. Dus wat gaat jou trekken in jouw leven? Waardoor laat jij je leiden? Ga jij je laten zakken? Ga jij de moed laten zakken op het moment dat je het gevoel niet meer hebt? Ja, dan denk ik dat je je trein omgekeerd hebt aangesloten. Een gevoel is een wagon, is geen locomotief. Er komt mee, dat is fijn. Maar het treintje gaat rijden met of zonder gevoel. Dat is mijn laatste punt. Vertrouwen, dat leidt de emoties en het is niet omgekeerd. Durf jij, wil jij, ga jij je leven toevertrouwen aan de Heer? Het zou fijn zijn als je die keuze maakt, ook vandaag. Als je dat nu wilt doen. En dan heb ik het vooral over geen compromis. Niet grijs, niet lauw. Maar, dat is mijn kleine oproep aan jou vandaag. Gewoon een keuze te maken. Ik wil God vertrouwen. Ik wil woord bij daad voegen. Ik wil getuigen. Ik wil blindelings vertrouwen. Ik ga straks een klein moment stil worden. En ik hoop eigenlijk dat jij voor je hart, voor jezelf, in je hart een keuze kunt maken van, ik wil er radicaal voor gaan. Ik wil dit doen. Ik wil hier straks buiten vliegen en niet waggelen. Ik wil meer doen dan alleen zingen, Heren, alles geef ik u. Ik wil het ook echt doen. Als klein hart onder de riem heb ik een blaadje met 31 bijbelteksten voor vertrouwen. Misschien weet je het nog, lang geleden heb ik ooit een keer een zo'n blaadje afgeprint gehad met 31 bijbelteksten over bidden voor de kinderen. Wel, ik heb er weer eentje. 31 verschillende bijbelteksten over vertrouwen. Ik ga die hier leggen. Je mag die meenemen, moet niet. 31, ja, voor elke dag van de maand 1. Mag je er eentje meenemen? Dat is natuurlijk wel de bedoeling dat je die dan ook leest. En dat je elke dag van de maand eraan denkt. God, ik wil u vertrouwen. Ook als het tegen zit. God, ik wil u vertrouwen. Ik wil getuigen. God, ik wil u vertrouwen. Blindelings. Ik wil vertrouwen op u. We gaan stil worden en ik hoop en ik bid dat je voor jezelf een keuze kunt maken op dit moment. Om je straks buiten te vliegen. Om woord bij daar te voegen. Brandt het in mij, in mijn hart. Het verlangen om gewoon compleet over te geven. Om te gaan, om te vertrouwen. Om te doen wat u wilt. En hoe mooi is het om dat te voelen branden. En toch weet ik voor mezelf, als ik dan eerlijk ben, hoe gemakkelijk raak je dan ook weer ontmoedigd. Heere, maak mijn handen sterk. Heer, maak onze handen sterk. Leert u ons, Heer, om ons op te trekken aan u. Dat vertrouwen te hebben. Herstelt u dat in mijn hart. Herstelt u dat in onze harten. Heer, ik wil doen wat u van mij verlangt. Ik wil gaan waar dat u mij zendt. Ik wil spreken wat u mij opdraagt om te spreken. En ik wil geen compromis sluiten, Heer. Werkt in mijn hart. In Jezus' naam. Amen.